zegen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 95, vers 1 en 2. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het tweede, de Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. 1 en 2 van Psalm 95. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron, dus 36, vers 3. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Er zijn twee schriftlezingen vanavond. Allereerst lezen we uit Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. Vervolgens lezen we uit Handelingen 13, vanaf vers 26 tot en met 43. Dus allereerst Matteüs 16, vanaf vers 13. Deze belijdenis die vindt plaats op de plek waar we van hoorden in Psalm 42, bij de Hermon, richting de Hermon, de bronnen van de Jordaan. We lezen Gods woord als volgt: als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, Anderen Elia. En anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En dan lezen we verder in Handelingen 13. Dat is een preek van Paulus, een deel van de preek van Paulus in Antiochië. Handelingen 13 vanaf vers 26. Het gaat in de preek vanavond over de sleutels van het hemelrijk. En hier zie je in deze preek hoe Paulus dan de sleutels bedient. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham en die onder u God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen van de profeten die op elke sabbat gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout, legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal zijn tot verderving, niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden van David geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe, dat over uw lieden niet komen hetgeen is gezegd in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade van God. Tot zover de schriftlezing. Op dit gedeelte en op andere delen uit de Bijbel is het onderwijs van de catechismus gegrond, gefundeerd. En we willen verder gaan met de behandeling van het leerboek. Zondag 31 is aan de beurt. We willen dat in twee keer behandelen. Vandaag staan we stil met Gods hulp bij vraag en antwoord 83 en 84. Er wordt gevraagd in 83, wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Antwoord, de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten en toegesloten? Antwoord alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen, alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Tot zover het antwoorden van de catechismus. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we dankzegging doen voor broeder M.L. Vink. Hij is afgelopen nacht voor observatie in het ziekenhuis geweest in verband met hartproblemen. En nu de medicatie voor zijn hart is aangepast, mocht hij vandaag weer naar huis. En we willen de Heer hiervoor danken. Zullen we het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Zo mogen we tot u naderen, groot en heerlijk God. We hebben het gezongen. Israëls Heere, we mogen tot u naderen, niet alleen met de God gewijde zang, maar ook met onze gebreken, onze nood, ons verdriet, onze zorg. Maar Heere, we mogen alles voor u neerleggen. U zegt het in uw woord, stort voor mij uit uw ganse hart. Wat een wonder, Heere, dat u dat zegt. De levensbron, de rotssteen van ons heil. U, die onvergelijkelijk bent, groot, heilig, genadig. Heere, we naderen tot u in ons gebed als gemeente en we danken u ootmoedig dat we weer samen mogen zijn rond het woord en rond het onderwijs van de catechismus. U wandelt ons achterna, Heere, en ook deze dienst, u wandelt ons achterna en wat van Israël gold, het geldt ook ons. U hebt uw handen uitgestrekt de ganse dag en als we samen zijn, van nature als tegenstrevend volk, dat de handen niet naar u uitstrekt, in tegendeel. We moeten u belijden, Heere, dat we de hand hebben opgeheven tegen u, onze vuist. Dan bidden we, Heere, wilt u van onze vuisten biddende handen maken? En wilt u van ons harde hart een verbroken hart maken. En als we u mogen kennen, Heere, leid ons dan weer verder. We hebben het gelezen dat we het elke keer weer nodig hebben. Zo dikwijls als we de belofte van het evangelie horen en die met een waar geloof aannemen. Dat we verzekerd mogen worden en zijn van de vergeving. En zo ook van de zaligheid, dat we burger zijn van het hemelrijk. Dat we wandelen niet meer op de brede weg die naar het verderf leidt, maar op de smalle weg. Heere, we bidden. Sterk op dat spoor onze wankelende gangen. En als we nog niet op die smalle weg leven, mogen we dan vanavond ingaan door de deur. Door de enge poort, de nauwe poort, die tot het leven leidt, maar die groot genoeg is voor de grootste van de zondaars. Heere, u roept ons om de sleutels te bedienen. En vanavond, als u het geeft, en daar bidden we om, dan zwaaien de deuren van het Koninkrijk der Hemelen open. O Heere, trek ons naar binnen. Maar ze zwaaien ook dicht. En dan, ach Heere, bewaar. Bewaar voor buiten staan. En wilt u zo werken? Op en onder de kansel, ook thuis, als we meeluisteren. We bidden ook voor die gemeenteleden die niet meer op kunnen gaan naar uw huis. En die elke zondag met ons verbonden zijn en thuis de diensten meemaken. Bezoek ook hen, Heere, met uw heil, met uw genade. Wilt u ook hen trekken en hen genadig en goed zijn? En wilt u zo werken in het midden van de gemeente? Onder jongeren en ouderen. Niet alleen nu, Heere, maar ook door de weeks. Wilt u wonen onder ons, dat we daadwerkelijk gemeente mogen zijn? Wilt u ons dat leren? We bidden voor alle taken die volbracht worden in de gemeente. Alle inzet die er is, verborgen of openlijk. We danken u daarvoor, Heere, voor alle liefdevolle harten en handen. Wilt u uw zegen erover gebieden. We bidden ook om de uitbreiding van uw koninkrijk onder ons. Om het werk van u hier en in andere gemeenten op dit eiland. Heere, of u zondaren wilt trekken. Of u een opleving wil geven in het leven van uw kinderen. Of u de kerk wil vermeerderen. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie, het bijbelvertaalwerk. We bidden voor onze broeder verschoven in Gent, Heere. We hopen onze gaven te geven, maar we vouwen ook onze handen bij het geven van de gaven. En bidden, bedouwen hem en zijn vrouw met uw geest, met uw heilige geest. Omdat ze tot zegen mogen arbeiden. Tot heil van verloren zondaren. Tot opbouw van uw gemeente. En zo bidden we voor allen die op eenzame posten in uw koninkrijk een bediening van u ontvangen hebben, een taak mogen verrichten. Heere, werk in deze wereld en verbreek het werk van de boze. Heere, ontferm u over ons kerkverband, over de opleiding in Apeldoorn. En we bidden, Heere, bewaar ons bij uw onfeilbaar woord. We bidden voor onze overheid, voor die christelijke partijen die buigen voor uw woord. Heere, wilt u moed en wijsheid, kracht geven, ootmoed en dapperheid om uit te komen voor de zaken van uw woord. Heere, we hebben de week van het leven achter de rug. En het is maar een uitdrukking, Heere, want elke week is een week van het leven. Elke dag is een dag van het leven. Deze kerkdienst, een kerkdienst van het leven. Maar Heere, u weet de reden daarvan. De abortuspraktijk in ons land. In deze wereld. Heere, wij bidden u voor vrouwen en meisjes die zwanger zijn en die dat moeilijk vinden. Heere, weest u met ze en geeft u hulp en heil. En we bidden, Heere, voor al die organisaties en partijen die zich inzetten voor het leven. Geeft u middelen, geeft u genade. En wilt u dat werk ook dusdanig zegenen dat mensenlevens, kinderlevens gered mogen worden. En zoudt u willen werken, Heere, ook met uw Heilige Geest. We bidden u, ook als de Heere van Israël, zoals we gezongen hebben, komt, laat ons samen Israëls Heere. U bent de Heere van Israël en als we u mogen aanbidden en tot u naderen en onze gebeden bij u neerleggen, dan beseffen we dat we de Heere Jezus ook ontvangen hebben via dat volk wat nu in grote nood verkeert, al zo lang. We leggen die grootste nood voor u neer. Dat er geen plaats is bij de meeste Joden voor de Heere Jezus. En we bidden, Heere, wilt u het veranderen? Maar u weet ook van de vijandschap. En van de haat die er is richting dat volk. Heere, wilt u wonderen doen? En wilt u uw vrede geven? Gedenk het volk van de Palestijnen. De mensen die slachtoffer zijn van de daden van Hamas. En zo ook getroffen worden door het geweld dat er is op dit moment. Heere, ontferm u. Daar, in Oekraïne en in al die andere landen die nu als het ware van de radar verdwenen lijken te zijn. Door het geweld in Israël. Maar er is zoveel nood, Heere. En we bidden, ontferm u. O grote vorst van de vrede. Kom. Kom, Heere. Ja, kom spoedig. En mag uw komst ook deze middag, deze avond, heil brengen. Hier in de gemeente. Hoor zo ons bidden. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit de 40ste psalm en daarvan het 5e vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid, bedwing mijn tong en lippen niet. En het 8e, verheug het volk, verblijd en allen heren die naar u zoeken, telkens stond. Dus 5, de heileer, dat is de leer van het heil, de leer van de verlossing. 5. En 8 van Psalm 40. En u mag uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. En ik besef dat ik broeder Vink vergeten ben. Dus dat hopen we dan straks te doen. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 95, het vierde vers. Psalm 95, vers 4. Gemeente, het gaat vanavond over sleutels. En sleutels zijn belangrijk. Zo'n klein stukje metaal is van veel waarde. We geven een sleutel ook zomaar niet uit handen. Je kinderen die moeten eerst wel wat ouder zijn voordat ze een sleutel meekrijgen van het ouderlijk huis. Een sleutel. Wie de sleutel in bezit heeft, die kan zo naar binnen. Als je geen sleutel hebt, dan moet je buiten blijven. In de preek gaat het over sleutels, over één van de twee sleutels van het koninkrijk der hemelen. En je kunt door middel van die sleutel het koninkrijk binnengaan. De hemel binnengaan. De weg naar het leven betreden. Of, en dat kan ook, of niet. Het thema van de preek, de sleutels van het hemelrijk. We letten op twee dingen. Allereerst op de poort van dat hemelrijk, de poort van het koninkrijk. En dan letten we onder andere op de betekenis van die sleutels. En vervolgens de prediking van het koninkrijk. En dan letten we op de woordsleutel. Er is nog een sleutel, dat is de sleutel van de tucht. En daar hopen we dan met Gods hulp een volgende keer over na te denken. Dus de sleutels van het hemelrijk, dat is het thema voor vanavond. We letten op de poort van het koninkrijk en de prediking van het koninkrijk. Sleutels. Nou, de vorige keer hoorden we daar ook al over toen we nadachten over de catechismus. Het ging over het heilig avondmaal. Wie mogen er niet aan het heilig avondmaal? Wie moeten er afgehouden worden? En toen lazen we aan het slot van antwoord 82 over de sleutels van het hemelrijk, waardoor mensen worden buitengesloten. Buiten het koninkrijk, buiten het hemelrijk. Wat wordt ermee bedoeld, dat hemelrijk of dat koninkrijk der hemelen? Is dat de hemel zelf, de hemel die op slot is en waar een sleutel dan voor is die die hemel opent? Nou, natuurlijk niet, want dat koninkrijk der hemelen, dat is ook op de aarde. En dat kun je ook vandaag binnengaan terwijl je op aarde leeft. Het koninkrijk der hemelen, dat is daar, is op die plek waar de Heere koning wordt in je leven. Waar jij, waar u van uw troon afkomt en de Heere plaatsneemt op die troon. Ieder mens zit van nature zelf op de troon van zijn leven. Wil zelf beslissen over de richting van zijn leven. Zelf bepalen, niet luisteren naar de grote ander. Totdat God dat troontje onder je vandaan haalt. Net als met die stoelen, weet u nog. Dan wordt hij koning. Dan ga je bidden, wat wilt u dat ik doen zal? Het koninkrijk der hemelen. En dat koninkrijk heeft een deur. En die deur, daar moeten we door naar binnen gaan. Anders blijven we buiten staan. Buiten staan, dat is in de taal van de Bijbel iets verschrikkelijks. Buiten staan, dat betekent verloren zijn. En verloren gaan. Jezus zegt erover in Lucas 13, strijd om in te gaan door de enge, door de smalle poort. Velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Als de Heer des Huizes is opgestaan en de deur zal gesloten hebben en gij zult beginnen buiten te staan. Verschrikkelijk, denk aan die vijf dwaze meisjes uit de gelijkenis. Ze kloppen op de deur van de bruiloftzaal, maar De deur was dicht en de deur bleef dicht. Aangrijpend, hoe aangrijpend zag je dat toen de zondvloed kwam? Buiten staan. Ik zie nog het plaatje uit de kinderbijbel voor me. Het ark op het water. Allemaal mensen in het water, mensen die bonzen op de deur van de ark. Radeloze blikken. Buiten staan. Maar gelukkig, gemeente, de deur van de ark die staat nog open. De deur van de ark van het behoud, van de redding. En die ark, dat is de Heere Jezus. Hij is ook de deur die naar het leven leidt. De deur die naar de smalle weg leidt. Wanneer je door die deur ingaat, ga je het koninkrijk binnen. Denk aan dat lied van McShane, wat onze catechizanten moeten en mogen leren. Wanneer ging die man het koninkrijk binnen? Bij dat vijfde couplet. Toen vluchtte ik tot Jezus. Dan ben je op de smalle weg. Dan ben je het hemelrijk binnengegaan. Die sleutels die worden dus gebruikt om mensen binnen te laten en mensen te redden van de eeuwige rampzaligheid. Het zijn dus hele belangrijke sleutels waar het over gaat vanavond. Veel belangrijker dan de sleutel van een geldkluis of van je nieuwe huis. Door deze sleutel kun je de eeuwige vreugde binnengaan. Of je wordt eeuwig buiten gesloten. Binnengaan. Ja, gemeente, het is heel eenvoudig. Als je binnen moet gaan, dan betekent dat je buiten bent. Weet je dat? Heb je dat gezien? Beseft? Dat is van nature met ons allemaal het geval. Niemand wordt op de smalle weg geboren. En dat is niet Gods bedoeling geweest, gemeente. God heeft de mens op de smalle weg geschapen. Jazeker, binnen het hemelrijk, in de Hof van Eden, in het paradijs. Dat was het koninkrijk van God. Daar leefde Adam, daar leefde Eva. En toen klopte de duivel aan de deur van ons hart. En toen hebben we die deur open gedaan en onszelf buiten gesloten. En de deur naar God ging dicht. Zoals je dat kan hebben. Met een gewone auto. Of dat nu nog zo is, weet ik niet eens. Maar met onze auto wel. Deur op slot. De sleutels nog in contact. En ja. Wat nu? Dan ga je er wat aan doen natuurlijk. Dan zoek je de reservesleutel op. Of je belt de ANWB of de garage. En wat deed de mens toen hij de deur in het slot had gegooid naar God? Riep de mens om hulp, vroeg de mens om hulp. De mens vluchtte weg. En dat zijn wij mensen. We willen niet terug naar God. Geestelijk dood, noemt de Bijbel dat. Buiten staan en we hebben het niet in de gaten en we vinden het niet erg. En zo gaan we verder. Maar gemeente, het wonder van de Bijbel en het wonder ook van Genesis 3, dat is dit, dat de Heere zelf kwam en dat de Heere zelf komt en dat de Heere zelf de mens achterna ging die wegvluchtte bij hem vandaan. Hij ging de mens achterna met het evangelie. Adam, waar ben je? En toen werd voor het eerst in de wereldgeschiedenis de sleutel van het koninkrijk der hemelen gebruikt. God deed de deur open toen daar de moederbelofte klonk. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze slang. De kop van Satan zal vermorzeld worden. Die belofte was een sleutel waardoor Adam en Eva, hoewel verstoten uit het paradijs, toch het koninkrijk der hemelen binnen konden gaan. Die belofte sleutel sprak van Christus die komen zou om te lijden, om te sterven. Van zijn bloed dat als breekijzer zou fungeren om die deur die wij dichtgegooid hebben weer te openen. En Adam geloofde. En God sprak hem vrij. En Adam was binnen. Voor eeuwig. Sleutels. Er valt nog meer over die sleutels te zeggen, gemeente, op grond van de Bijbel. Want aan wie geeft God die sleutels van het hemelrijk? Nou, die geeft hij aan de Heere Jezus in de eerste plaats. In Openbaring 1 kun je daarover lezen. De Heere Jezus heeft de sleutels, ook in hoofdstuk 3 van Openbaring. Hij heeft de sleutel van David en hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Het zijn woorden die verwijzen naar de profetie van Jesaja 22... waar de Heere aan een zekere Eliakim de sleutel van het koninklijk huis van David geeft. We gaan daar nu niet verder op in, gemeente, op die geschiedenis. Maar duidelijk is wel dat de sleutel iets bekends was in de tijd van de Bijbel. In Bijbelse tijd bepaalde de sleuteldrager van de koning wie er naar binnen mocht gaan, wie de toegang kreeg tot de koning en wie niet de toegang kreeg tot de koning. En in Openbaring zegt de Heere dus dat Christus de sleutels in bezit heeft. En dat Christus dus bepaalt wie er toegang heeft tot God en wie niet. Het is belangrijk, gemeente, in dit antwoord, in deze zondag zelfs, zondag 31, Christus bepaalt en de kerk die mag alleen doen wat hij zegt. En daarom lezen we aan het begin van antwoord 84 en ook aan het begin van antwoord 85, dat regeltje, volgens het bevel van Christus. Christus heeft bevolen aan mensen om de sleutels te hanteren. En die mensen moeten dan dus heel goed ook naar de Heere Jezus luisteren. Van die mensen hebben we gelezen, Matteüs 16. Waar de Heere tegen Petrus zegt, ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn. Wat u ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En binden, dat is in de taal van toen bindend verklaren. Als er in die tijd van de Heere Jezus een rabbi was die iets verbood, dan was dat bindend voor de mensen. En als die rabbi iets toeliet, dan was dat ontbindend. En zo kreeg Petrus de bevoegdheid van de Heere Jezus om de toegang tot het hemelrijk te verlenen of die toegang te ontzeggen, niet op eigen gezag, maar op gezag van de Heere Jezus. En we zien dan ook dat Petrus een sleutelrol krijgt in handelingen als het gaat om de prediking van het evangelie, als het gaat om die prediking die niet alleen aan de Joden gericht is, maar ook aan de heidenen, denk aan Cornelius in Handelingen 10. Dan gaat de deur van het hemelrijk ook voor de heidenen open. Maar Petrus ontvangt die sleutel niet alleen. Ook de andere apostelen hebben die sleutel in ontvangst gekregen. Tenminste, krijgen de taak om die sleutel te hanteren. Je ziet het in Johannes 20, waar je leest dat de Heer Jezus aan de discipelen verschijnt na zijn opstanding. En dan zegt hij, zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. Niet dat die discipelen zelf de zonde konden vergeven, dat kunnen ze niet. En we lezen ook nergens dat die discipelen zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Maar wel zie je dat ze het evangelie van de vergeving preken. Dus die sleutels die zijn gegeven niet alleen aan de Heer Jezus, maar ook aan de discipelen, aan de apostelen, maar ten diepste ook aan de gemeente. Je leest dat in de brieven van Paulus, 1 Korinthe 5, daar gaat het over de sleutel van de tucht. Maar ook Matteüs 18, vers 18. Wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. En uit die tekst blijkt dat die sleutels aan de gemeente gegeven zijn. Het is een hele verantwoordelijkheid. Als je als een klein jongetje een sleutel krijgt van het huis voor het eerst. Nou, dat is een bijzonder moment, toch? Dat jij ook een sleutel krijgt. Dan voel je iets van het gewicht. En nog meer gewicht heeft het als die grote God aan mensen die sleutel van de hemel, van het hemelrijk geeft. En dan moet je wel heel goed naar die grote God luisteren, nietwaar? Voordat je die sleutel hanteert en gebruikt. Dan past ons het gebed. Hoe wilt u dat ik spreken zal? En laten ambtsdragers daar maar niet groot van zichzelf denken. Zij zijn de sleutel niet. En ze maken ook geen sleutel door hun preken. Christus is het die ons het woord in handen geeft. En dat woord moeten ze brengen. Dat woord moeten ze doorgeven, uitleggen, toepassen. Opdat de gemeente de prediking zal horen. Niet als een woord van mensen, maar als Gods woord. U hebt inmiddels wel in de gaten, gemeente, dat we ons concentreren op die ene sleutel van de prediking. Waardoor de poort open gaat. En laten we eens kijken wat erover gezegd wordt in deze zondag. Er wordt gevraagd in 85, hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten en toegesloten? Eerst dat eerste dus. Ontsluiten. Openen. En dat is ook de kern. De prediking van het evangelie, dat is de verkondiging van de blijde boodschap. De deur zit dicht. In slot gegooid. En ieder mens staat buiten van nature. Maar in de prediking van het evangelie gaat de deur open. En dan luidt het antwoord als volgt, gemeente. Alzo dat volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en in ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden vergod om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Volgens het bevel van Christus wordt er gepreekt. Het is geen uitvinding van mensen. Het is zijn bevel. En het gebeurt in zijn naam. Lucas 24. In zijn naam moet gepredikt worden. Bekering en vergeving van zonden onder alle volken. Nou, een mooi voorbeeld hebben we daarvan gelezen. Handelingen 13. Gedeelte dat we lazen, vers 38, daar komt Paulus bij de toepassing. Nadat hij over het werk van de Heere Jezus had gesproken. Het sterven van de Heere Jezus, de opstanding van de Heere Jezus. Mannen, broeders, zegt hij. Door deze wordt u vergeving van zonden verkondigd. Volgens de opdracht van Christus zelf. Zijn gezanten komen, spreken namens hem. En dan zegt de Heer Jezus, wie u ontvangt, die ontvangt mij. En wie u hoort, die hoort mij, die u gezonden heeft. Alsof God door ons bad, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. God zelf, laat u met God verzoenen. Die prediking van het evangelie is dus een middel. Een belangrijk middel, een dwaas middel voor de wereld. Om zondaren zalig te maken, om die deur van dat hemelrijk te openen. En dan kijken we weer naar het antwoord, gemeente. Er staat alzo dat volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt. Allen. En een iegelijk. Dat betekent dat iedereen genodigd wordt om naar binnen te gaan. Dat de deur open staat voor ieder die het evangelie hoort. En tegelijk wordt aan de gelovigen, alleen aan de gelovigen verkondigd, dat hun zonden vergeven zijn en dat ze behouden zijn. Op welke manier dus? Hoe komt iemand tot de zekerheid van de vergeving van de zonde? De zekerheid daarvan? Door middel van de prediking van het heilig evangelie. Prediking van de belofte. Zo begon het immers in het paradijs. Van de belofte. Er is vergeving voor een ieder die gelooft. Vergeving door het bloed van de Heer Jezus. Omdat hij de straf gedragen heeft. De gemeenteprediking omvat meer dan dat. De wet wordt voorgehouden. En tegen Jesaja zegt God met betrekking tot de prediking. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. En tegen de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. Dat het hem slecht zal gaan. De prediking wil richting geven, leiding geven. Ook aan het leven met de Here. Maar het hart van de prediking is de belofte van de vergeving van de zonde. Zo spreekt de belijdenis erover, Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 5. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven. Zo preekt de Petrus op de Pinksterdag, bekeert u, maar ook dit, want u komt de belofte toe. De belofte van vergeving. Bent u daarnaar op zoek, gemeente? Vergeving. Zijn uw zonden vergeven? Misschien zegt u, ja, wist ik het maar. Of daar hunker ik naar. Om dat te weten. Bij tijden, want hoe vaak kabbelt het leven verder. Zonder dat je erover inzit. Erover nadenkt. Die vraag, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een van de allerbelangrijkste vragen in ons leven. Wat staat er in het antwoord van ons leerboek? En dan gaat het om de enige troost in leven en in sterven. Aan de gelovigen wordt openlijk verkondigd en betuigd. Verkondigd, betuigd, ze worden ervan verzekerd in de prediking dat hun zonden vergeven zijn. Dat ze behouden zijn, dat ze binnen zijn. Het koninkrijk ingegaan. Die deuren die zwaaien open in de prediking, gemeente. En door de geringste daad van het geloof worden alle zonden vergeven. De zonden van heden, verleden en toekomst. Eén zucht van geloof. Niet dat je dat meteen ziet en weet. En dat je de troost ervan hebt, de zoete troost. En nochtans is het waar. Eén zucht geloof. En je bent rein, voor eeuwig rein, behouden, zalig. En dat gebeurt dus onder de prediking. Een gemeente dat maakt van de kerkdienst zoiets groots. En daarmee is de kerkdienst zoiets groots en heiligs en ja, niet te vatten. Als er vandaag topoverleg zou plaatsvinden tussen de Verenigde Staten, Israël, Hamas, Hezbollah, Iran, allemaal om de tafel en ze hebben allemaal een vredespijp om te roken als het ware. Ja, dat is bijzonder. Maar dat is kinderspel vergeleken met wat er gebeurt als de prediking van het evangelie plaatsvindt. Dan gaat de deur van het koninkrijk der hemelen open. Eén gelovige zucht naar God. En je ziel is gered van de eeuwige verdoemenis. Behouden. Dat gebeurt nu. Het staat in Johannes 3, vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Niet die krijgt het eeuwige leven. Die heeft het. Niet gepakt, gekregen van de Heere. Of het nu een kleuter is, of dat het nu een oud vrouwtje is. Of het nu een vast geloof is, of een wankel, een klein geloof. Dat maakt niet uit, gemeente. Jawel, een groot geloof heeft dikwijls meer vreugde en zekerheid. Vaak ook meer beproeving en moeilijkheden. Maar de inhoud is wel hetzelfde. Alle zonden vergeven. Dat zegt het antwoord. Alle zonden. En tot troost is er nu nog bijgezet, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. En dat heeft het geloof ook nodig, gemeente, niet waar? Die verzekering, telkens weer die bevestiging dat het echt waar is. Want de Heer weet wel wat zijn kinderen nodig hebben. En hij kent ze, ze tobben zo dikwijls. Maar hij heeft ze lief. En daarom staat die belofte van de vergeving. En daarom staat de gekruisigde Christus telkens weer centraal. Omdat de Heer weet wat van zijn maaksel is te wachten. Klein van moed, zwak van moed, klein van krachten. Ze kunnen er zo moeilijk bij dikwijls. Door aanvechting van binnen en van buiten. Maar om hen te verzekeren. Om hen tegemoet te komen. Steeds weer opnieuw. Zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie. Met een waar geloof aannemen. En daarom is het kernthema van de preken van Paulus. Niet de heiliging. Maar de rechtvaardiging. Kruis van Christus. En in dat kruis, in Christus, ja, heb je alles. Rechtvaardiging en heiliging. En daarom komt Abraham steeds weer bij dat altaar uit. Zo dikwijls als. Stel je voor dat je voor de zesde keer in de sloot gevallen bent. Mooie kleren aan. En je moet je moeder weer onder ogen komen. Helemaal nat, helemaal vies. Voor de zesde keer. Eigen schuld. Nou, dan zul je er wel van langs krijgen, toch? Moeder heeft je nog gewaarschuwd. Val niet in de sloot, pas nou op. Doe je pyjama maar aan. Je komt niet meer weg. Begrijpelijk, toch? Maar wat is het? Fijn, niet waar, als moeder op diezelfde dag, ondanks dat je met je pyjama op de bank zit, toch weer vriendelijk kijkt en drinken inschenkt voor je. Daar hunker je toch naar als kind, dat het weer goed is. En zo heeft dat hart van ons, het hart van Gods kinderen, het steeds weer nodig. Elke dag weer gestruikeld. Hoe kan ik de Heere onder ogen komen? Het is zo waar, de zonde verdient straf, de dood. We hoorden het vanmorgen. Maar indien we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen. Van alle ongerechtigheid. Niet getrouw en barmhartig alleen maar getrouw en rechtvaardig. En dan zie je hoe dat dier sterft op het altaar. En dan denk je eraan hoe Christus het uitriep aan het kruis van Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is getrouw en rechtvaardig. Daar betaalt hij de straf uit aan zijn lieve kind. Dat hij ons de zonde vergeven zou. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Waarachtig. Al hun zonden vergeven. Staat er. al. Dat is echt een gigantische berg, gemeente. Een gigantische berg. De zonde van elke dag, van elke week, van elke maand, van elk jaar. Van overdag en van 's nachts. Weg. Al hun zonden vergeven. En dan ben je op de smalle weg die naar het leven leidt. Er is ook een keerzijde. Want door de prediking van het evangelie wordt het hemelrijk ook dicht gedaan. We hoorden het ook eerder, hè? En de deur werd gesloten. Voor wie? Voor de ongelovigen, zegt het antwoord. En voor hen die zich niet van harte bekeren. Die mensen die luisteren wel, die horen de preek wel, zitten onder het woord, hebben misschien ook wel aandacht, kunnen de preek zo navertellen. Terwijl een kind van God misschien aan het dwalen is met zijn of haar gedachten op dit moment. Dat kan. Ongelovigen. Het zijn mensen die niet buigen voor Gods woord. Ze horen de preek, ze horen de belofte van het evangelie. En gaan weer verder. Erkennen niet dat ze verloren zijn als ze Christus niet kennen. Ze wuiven het weg. Met hun verstand weten ze het. Maar meer niet. Met hun mond zeggen ze, inderdaad, we zijn het ermee eens. Maar verder, als Christus voor hen staat, met zijn armen uitgestrekt. Er staat in Jesaja en in Romeinen 10, een ganse dag uitgestrekt naar een tegenstrevend volk. Dan zeggen ze, ja dominee, het moet je gegeven worden. En een mens is dood. En die kan niet. En die wil niet. Zie je de Heer Jezus niet staan? Zie je zijn tranen niet druppen? Hij heeft geen lust in je verderf. Ongelovigen. Dat zijn niet de mensen die schrikken, gemeente, hiervan. En die tot de Heere roepen om genade. Die zeggen, nee Heere, dat wil ik niet zijn. Schenk mij toch dat geloof. En maak me toch gewillig. En breek mijn hart en neig mijn hart. Ongelovigen, dat zijn de mensen die zo weer hun ding doen, gemeente. Die morgen weer rustig verder gaan. Zonder dat ze zich bekommeren over die vraag. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Mensen die misschien ook wel weten dat al hun deugd een wegwerpelijk kleed is. En die er hele verhalen over kunnen houden. Maar van wie niet geldt, toen vlucht ik tot Jezus. Ongelovigen. Die staan buiten en die blijven buiten. En dan spreekt de catechismus ook over mensen die zich niet van harte bekeren. Het zijn de huichelaars volgens de oorspronkelijke tekst van de catechismus. Uiterlijk netjes, maar van binnen blijven ze hetzelfde. Ze houden vast aan een oude leven, aan een oude nette leven of aan een oude onnette of niet nette leven. En ook hiervan geldt, gemeente, er zijn kinderen van God voor wie dit een worsteling is. Een huichelaar. De zonde houdt niet op om aan te vechten. En ik ben niet zo sterk. Van buiten ben ik wel netjes, maar van binnen, Heere, de mensen moesten eens weten. Weet de Heer het ook van u? Omdat hij het uit uw mond gehoord heeft. Een huichelaar doet dat niet. Het zijn de mensen die de zonde achterna lopen in plaats van dat de zonde achter hen aangaat. Ze bekeren zich niet van harte. Hoe is dat in jouw leven? Ben jij zo iemand die achter de zonde aangaat? Of ben jij die moet zeggen, Heere, de zonde achtervolgt mij? Die eerste, dat zijn de mensen die zich niet van harte bekeren. Ongelovigen, huichelaars. Hen wordt betuigd en verzekerd dat de eeuwige verdoemenis op hen rust. Dat is wat, gemeente, verdoemenis. Zonder God. Zonder God. En die komt niet over je. Die komt niet in de verdoemenis. Maar de verdoemenis rust al op je, zegt het antwoord. Dat zegt ook de Bijbel. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Johannes 3 vers 18. Die de Zoon ongehoorzaam is, hij zal het leven niet zien. De toren van God blijft op hem. Dan ben je echt beklagenswaardig. Dan zou ik voor geen miljoen euro met je willen ruilen. Ongelovig, onbekeerd. En dan zit je ook nog eens in de kerk. En dan kun je een heel mooi huis hebben. En een lieve man. En een lieve vrouw. En lieve kinderen. Gezondheid. Alles wat je hartje maar begeert. Maar als je Christus niet kent. Als je deze preek niet met geloof beantwoordt. Dan rust Gods vloek op je. Dan ben je verloren. Afschuwelijk. Dan kunnen heel veel mensen respect voor je hebben en met waardering over je praten. En zeggen, waren er maar meer van zulke mensen, op zo iemand kun je bouwen. En toch geen vergeving ontvangen. En dat is geen lot, gemeente, maar dat is schuld. Dat is dankzij de actieve daad van nu, op dit moment, dat de verdoemenis van God op je rust. Dat je nu aan Christus voorbij leeft. In plaats van dat je gelovig tot hem roept en de toevlucht neemt. Dat er een roep om genade uit je hart opstijgt. Actief, onbekeerd. Hoe is het met je ziel, gemeente? Op de dag van de begrafenis, van jouw begrafenis, zal niemand het meer hebben over je kapsel. Of over je rimpels die je had of niet had, of allemaal zo netjes weg wist te werken. Dat doet er helemaal niet meer toe. Hoe is het met je ziel? Dat. En als dat nou niet goed is, dan kun je toch niet verder leven. Als de dokter vandaag tegen je zegt, je bent heel ernstig ziek, meneer. Maar misschien dat ze in Duitsland, en daar hebben ze nog een kuur, dat doen ze in Nederland niet. Misschien dat ze in Duitsland je nog kunnen helpen. Dan ben je toch bereid om vandaag nog in de auto te stappen. En als het gaat om je zaligheid, waar je de kerkbank niet vooruit hoeft. Je hoort het gelaten aan. Misschien even verschrikt. Je hoeft uw kerkbank niet uit. Eén zucht naar God. En je bent binnen, geloof je dat? Hier onder de preek. Dan ging je verdoemd de kerk in. Dan kom je er zalig weer uit. Dat is wat God je geven wil. Dat is het wonder van de prediking van het evangelie. Het woord van de Heere is zo betrouwbaar. Dat is echt vaste grond, gemeente. Bekeer u en leef. De reactie op de prediking bepaalt of u behouden wordt of niet behouden bent of niet. We kunnen heel veel vinden van een preek. Ook ik als dominee, dan denk ik van, ja, wat, Heb ik het nou wel goed gezegd en was het niet te dit en te dat? Maar de Heere vraagt geloof. Natuurlijk mag je een preek wel beoordelen. Kritisch mag ook. Dat je me niet vergeet dat een preek u beoordeelt. Dat Gods woord dat doet. Dat je in de prediking voor de rechtbank getrokken wordt. Voor de rechter van hemel en aarde. Dat hij tot u zegt, kom dan, laat ons tezamen rechten. De wet wordt je voorgehouden. En dan, Paulus deed het ook in Handelingen 13, gemeente. Hij zegt in vers 38 en volgende dat er vergeving is van alles waarvan we niet gerechtvaardigd konden worden door de wet van Mozes. We staan schuldig. Onder het oordeel. Tegelijk mocht Paulus en mag elke dienaar van het woord dan de Heere Jezus omhoog houden, gemeente, in de prediking van het woord. Dan mag u verteld worden dat hij gewillig is om u te redden, om uw zonden te vergeven. Dat hij het wil doen, dat de Heilige Geest niets liever wil dan dat u gelovig op de Heere Jezus ziet. Wij zijn niet gewillig, maar hij wel. En wij kunnen het niet, maar hij kan het. Hij doet het en hij geeft het om niet. Wat dunkt u van de Heere Jezus, gemeente? Moet ik u nog een keer vertellen dat er bloed nodig was om de zonden te vergeven? Moet ik het weer op uw hart drukken dat hij wilde doodbloeden om u te verzoenen? En u gaat echt aan hem voorbij. Zoals u al misschien honderden keren gedaan hebt. Duizenden keren, duizenden preken. Terwijl hij de enige is die je redden kan. Twijfel niet aan zijn gewilligheid. Twijfel daar niet aan. Maar maak het tot een pleitgrond. Zoek daar in je hou vast. Als hij niet gewillig was, gemeente, om u te redden, dan zat u er nu niet meer. Echt niet. Dan had hij het oordeel al voltrokken over je leven. Maar hij roept nog en hij nodigt. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Maar wie niet gelooft, die is verloren. En die blijft buiten staan. Buiten. Het is een van beide. Of verwerpen. Of omhelzen. En dat laat ze dan misschien door de onzekerheid heen. Van verre staande, maar dan toch. Ik heb mezelf zo tegen. Maar ik kan niet zonder u. Zonder uw genade. Waar geloof? Dan zullen we daar toch nog een streep onder zetten, gemeente. Een waar geloof. Daarom gaat het. In het antwoord. Er is ook schijngeloof. U vindt dat misschien zo moeilijk. Hoe kom ik aan dat ware geloof? Nou, gemeente, de Heere die in de belofte van het evangelie voor u staat. Hij is het die het u geven kan en wil. Het is niet uit u gelukkig, maar het is Gods gave. Hij geeft het. Efeze 2 vers 8, Filippenzen 1 vers 28... En hij werkt het onder de prediking. Waar geloof. Maar hoe weet ik of het waar is bij mij? Het schijngeloof kan zo glimmen. En zo echt lijken. En het ware geloof. Dof. Waar geloof. Gaat altijd gepaard. Wordt altijd gevolgd. Door de werken. Door de liefde. Waar geloof. Het sluit zichzelf buiten. Om zo door Christus binnen omarmd te worden. Zie het voor je, die jongen. Lucas 15. Verloren zoon. Daar loopt hij. Wat gaat hij zeggen? Ik ben het niet waard. Kind genoemd te worden. Het sluit zichzelf buiten. en wordt zo omarmd door Vader. En hij is binnen. Waar geloof. Dat beleidt eigen verlorenheid. En zoekt de zaligheid in Christus alleen. Kan niet zonder hem, zonder zijn werk. Waar geloof. Komt steeds weer bij het altaar uit. Net als die vader van alle gelovigen, Abraham. Jezus, uw verzoenend sterven. Dat is het rustpunt. Waar geloof. Dan is er iets van dorst. Naar Christus. Behoefte aan Christus. En hoor dan de stem van Jezus roepen. Zo iemand dorst, die komen tot mij. En drinken. Ja, maar dan moet je wel dorst hebben. Komt de herwaas tot mij die vermoeid en belast zijt. Maar dan moet je wel vermoeid zijn. Maar gemeente, zo bedoelt de Heer Jezus dat niet. Dorst, vermoeid. Dat is geen barrière, geen voorwaarde om aan te voldoen. Hij zegt dat als een aanmoediging. Als een aansporing. Kom, dorstigen. Kom, vermoeiden. Kom, zondaars, onwilligen. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Ook dat is niet om weg te stoten, gemeente. Maar om op de knieën te brengen. En tot troost. Net als het vervolg. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Een woord om te omhelzen. Omdat dit woord arme zondaren omhelst. En zo komt de Heere gemeente in de prediking. Als de sleutel bediend wordt. Er is plaats bij hem. Zegt u het mee? Ik geloof, Heere. Komt mijn ongelovigheid te hulp? Diegenen zijn binnen voor eeuwig. Amen. zullen we danken en bidden. Heere, we komen tot u. U hebt de woorden van het eeuwige leven. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. We hebben het onderwijs gehoord vanuit de catechismus. De belofte van de prediking van het evangelie. De sleutels, ook daar hoorden we over. En dan aan het slot die psalm, verhard u niet. Heren, ons hart is zo hard. Maar wilt u het zacht maken? We kunnen zoveel denken, Heer, op dit moment. Zoveel vinden. Misschien ook wel over de preek. Heel terecht. Of onterecht. Heren. Misschien helemaal niet zo lieflijk. Mogen we niet in deze woorden eindigen van een preek. Maar bij u terechtkomen. Omdat zo het woord zijn doel zal bereiken. Heren, breng ons aan uw voeten. Wilt u met ons meegaan van hier? Bewaar ons ervoor, Heren, dat we de kerk uitgaan. Terwijl de verdoemenis op ons rust. Wie niet gelooft is alreede veroordeeld. Zo zei u tegen Nicodemus. Heren, we bidden. Schenk ons dat behoud. Schenk ons Christus. Hem te kennen. Dat is het leven. Gaat u mee, Heren, in de week die we zijn ingegaan. Neem ons onder uw hoede. Behoed en bewaar ons onderweg. Breng ons daar waar we naartoe hopen te gaan en waar we verwacht worden. Bescherm ons. En schenk ons uw onmisbare zegen. Op school, op het werk, thuis, als we afstand mogen nemen of mochten nemen van de drukte van alle dag en van het werk. We bidden, Heren, voor onze broeder Vink en we danken u voor het feit dat hij weer thuis mocht komen vandaag uit het ziekenhuis. We bidden, zegent u de medicatie. Geef hem herstel. Ja, Heren, geef hem leven. Met een hoofdletter. Schenk het ons allen. Vergeef de zonde. Bedek ons luisteren, ons spreken en zingen. Met uw volmaakte luisteren. Met uw volmaakte prediking en gezang, Heere Jezus. Bedek ons met uw volmaaktheid. Hoor ons en verhoor ons. Om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 33, daarvan het tweede vers. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. 33 vers 2. Thank you. Ontvang met een biddend hart hier in de gemeente en ook thuis de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.